Hallo allemaal, welkom bij deze podcast waarin bioloog en een van mijn beste vrienden Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeuïge content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt pronken. Oftewel, welkom bij Biologica. In deze aflevering van Biologica, hebben dieren ook te maken met geestesziekten? En hoe lost de natuur belemmeringen op? Goedemiddag Roy.
Hallo.
Hoe gaat het met jou?
Lekker.
Ja?
Ja, ik hou dus van hitte.
Oh.
En ik ga goed op hitte en dat is de laatste paar dagen best wel heet, dus ik heb er zin in.
Dat is dan toch jouw Indonesische bloed, denk
ja,
ik.
Dat denk ik soms. Ja. Ik word wel eens hagedisje genoemd.
Ja, het is namelijk heel warm buiten, een soort föhn die aanstaat.
Ja.
Maar ik moet zeggen, mijn familie komt uit Suriname, of India eigenlijk. Zou je zeggen dat ik ook wel tegen hitte kan?
But no.
Maar nee, ik gedij alleen maar tussen de 19 graden en de 23 graden. Alles eronder is koud, alles erboven is warm.
Nou, tel erbij op dat de wereld je überhaupt dood wil hebben, omdat alles wel buiten het normale spectrum valt. Ja. Je daar allergisch voor bent.
Ja, dus dat is waar.
Hoe was jouw week?
Mijn week was eigenlijk gewoon wel prima. Wacht even. Het is, ja, wij nemen natuurlijk op dinsdag op. Dus eigenlijk mijn weekend.
Oh ja,
weekend was chill.
Lekker weekendje gehad.
Ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik heb gedaan.
Op dakterras?
Oh ja, ik was bij jou op dakterras.
Lekker dakterras.
Oh ja, ik had met jouw vriend en een gezamenlijke andere vriend gechilled.
Ja.
Op zaterdag, trouwens, want wij waren op zaterdag chillen in de zon, kan je echt een kanon afschieten in Amsterdam op de terrassen.
Ja.
Dat was echt heel saai.
Maar het viel me ook op dat het heel rustig was.
Ja.
Misschien zijn er al mensen op vakantie.
Ja, en ik denk dat mensen de verkoeling opzochten aan het water.
Dat is natuurlijk ook weer zo. Ja.
Hey, we gaan starten.
Ja.
Ik heb een hele leuke vraag weer verzonnen.
Ja.
Hebben dieren eigenlijk ook geestesziekten?
Ja, ik vind dit weer... Nou, toevallig zei ik het net. We hebben dus de rolverdeling dat jij vragen bedenkt van een hele lijst met onderwerpen die we wekelijks of dagelijks aan elkaar doorappen, magazines die we lezen. En elk weekend denk ik weer, hoe ga je daar één vraag van maken? Maar het komt. En ook deze vraag was weer echt heel leuk.
Bedankt.
Ja, want wat is een geestesziekte? Nou, ik ben even in een soort van de vandalen gekropen. Ik dacht, laten we dat eens doen.
De dikke
vandalen. Daar komt eigenlijk gewoon een aantal verschillende voorbeelden uit. En dan hebben we het over depressie, psychose, schizofrenie, bipolaire stoornissen. Maar ook Gilles de La Tourette wordt eronder gezien. Mm-hmm. Dat vond ik een beetje te vaag. Dus ik dacht, laat ik even kijken naar het Agentschap voor Personen met een Handicap. Mm-hmm. Daar ging het om. En die zeggen, het is een syndroom of een aandoening die gekenmerkt is door symptomen in de cognitieve functie,
ja.
In de emotie of in het gedrag.
Oh, ik wou zeggen in het gedrag, maar het is of. Maar eigenlijk hebben die eerste twee hebben sowieso uitwerking op het gedrag, toch?
Ja, dat is waar. Dus ze zullen ongetwijfeld met elkaar samenwerken. Maar nu vond ik het wel wat meetbaarder, want los van voorbeelden heb je natuurlijk niet echt iets. En bovendien is jouw vraag natuurlijk aan mij altijd, hoe zie je dat biologisch? Dus ik dacht, ik moet even voorbereiden op wat het dan is. Maar dat meegenomen, zocht ik op een leuk voorbeeldje en toen vond ik het volgende. Namelijk, zoantropie.
Ja.
Dat is een aandoening waarin mensen denken dat ze een dier zijn.
Oh,
dus ik dacht in plaats van het andersom te zien. De uitsmijter van de opening is de zoantropie. Een vrouw uit België bijvoorbeeld, die dacht 48 uur lang dat ze een kip was.
48 uur lang, dus niet haar hele leven?
Nee.
Hoe kan dat dan?
Nou, ze had een schizofrene stoornis en ze had slaaptekort en ze had een psychose.
Mm-hmm.
En die combinatie maakte dat zij ineens een soort glitch had, waardoor ze dus... Haar broer heeft haar naar de eerste hulp gebracht. Kan je nagaan dat je al een hele dag met je zus bent en denkt, wat is er aan de hand?
Ja.
Met kakelen, de wangen opblazen, echt op een stokje gaan zitten. Ja, ging wel weer over toen haar psychose en haar schizofrene moment voorbij was. Maar goed, dat was niet je vraag, denk ik.
Ik vond het ook een heel leuk voorbeeld. Was inderdaad niet mijn vraag, maar toch leuk om mee te nemen.
Ja, nou dan terug naar de vraag. Bestaan er geestesziekten bij dieren? Hebben dieren te maken met geestesziekten? Nou, ik wil beginnen met een gedrag dat jij en eigenlijk waarschijnlijk ook heel veel luisteraars meteen kennen. Het heet stereotyp gedrag.
Ja.
Vroeger zag je het vaker dan nu, maar als kind ging ik wel eens naar de dierentuin en dan zag je die ijsbeer die van zijn rechterpoot op zijn linkerpoot balanceerde. En dat de hele tijd deed, voor het spiegeltje. Echt van links naar rechts.
Ik heb die betreffende ijsbeer niet gezien.
Of een tijger in een ander dierentuin. Je zag altijd wel een tijger in een rondje lopen. En dan vond je dat grappig, want die liep de hele tijd hetzelfde rondje.
Nou, Oké, ik weet waar je het over hebt. Ik vond het niet grappig, want ik wist toen al dat het zielig was. Maar ja, mijn precies. moeder zei altijd, dierentuinen zijn vreselijk zielig.
Ja, nou dat is eigenlijk de belangrijkste gedraging in de dierentuin. Waar je als bezoeker, als je het nu zou zien, moet je meteen aan de bel trekken. Want dan is er echt iets mis met dat dier.
Ja.
Dat is eigenlijk een van de eerste signalen dat er een geestesziekte is opgetreden. Daarnaast kun je kijken naar bijvoorbeeld slechte vacht of veren die uitvallen of dieren die zichzelf kaal plukken.
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk allemaal best wel voorbeelden van een geestesziekte bij dat dier.
Ja, ik zit nu te denken, denken dat bijvoorbeeld dolfijnen en orka's in gevangenschap, die rammen toch ook hun koppen tegen de bassins aan.
Precies, ja.
Maar dan klinkt het alsof het eigenlijk vaak gaat over depressie.
Nou, goed punt. Stereotyp gedrag. Het is net niet helemaal zeker of dat te vergelijken is met een menselijke depressie. Maar mm-hmm. we weten wel zeker dat als dat gedrag vertoond wordt, dan is er echt iets mis met dat dier.
Ja.
Daar kun je ook nog een hoop aan doen. Daar komen we straks nog wel even op. Maar het is best wel lastig, omdat het neigt ook een beetje naar emoties. Hè?
En ja.
je kunt natuurlijk niet inschatten welke emotie heeft dat dier. Is het verdrietig? Is het blij? Dat kunnen mensen gewoon niet zo goed vragen aan die dieren.
Nee, maar je ziet wel duidelijk een verschil tussen een blij dier en een niet zo blij dier.
Precies, en dan, dat zie je bijvoorbeeld dus ook aan die vachtkleur. Je ziet gewoon dat het dier gezond is. En dat repetitieve, herhaalde gedrag, dat is echt heel slecht.
Mm-hmm.
Bovendien zijn er nog veel meer van dit soort voorbeelden. Honden die hadden PTSS nadat ze gebruikt waren als bommenhond bij oorlogen
echt
in Afghanistan.
Waar? Ja. Wat zielig.
Die kregen echt letterlijk angstaanvallen als ze knallen hoorden. Net als eigenlijk militairen dat hadden van een posttraumatische stresssyndroom.
Honden krijgen ook al PTSS volgens mij van het vuurwerk. Daar
Klopt.
Kunnen honden heel slecht tegen.
Ja, sommige honden krijgen dat. Nou, je hebt veel meer voorbeelden hoor. Papegaaien. Daar is het heel duidelijk van dat die zich eenzaam kunnen voelen en dan hun vleugels uitplukken.
Oh, ja.
Krijg je zo'n kaal nekkie bij zo'n papegaai.
Is het dan beter om twee papegaaien te hebben?
Ja, het zijn groepsdieren. Het kan beter zijn om er meerdere te hebben. Maar ze leven heel lang, dus mensen die ze dan in gevangenschap houden, kiezen daar dan weer niet voor.
Nee, maar je ziet meestal een papegaai in zijn eentje in een kooitje.
Ja, dat is dus eigenlijk...
Of op de schouder van een piraat.
Maar paarden heb je dat ook? Oh, sorry, dat had ik weer niet. Ik hoor hem nu net op tijd.
Dankjewel dat je toch nog even lachte. Ja.
De schouder van een piraat.
Gaan we weer hoor, jongen.
Ik zat helemaal in de full
Echt
focus.
Slecht publiek is Roy.
We hebben al een paar keer gedacht aan die krekeltjes, hè? Maar nu was die... Ik was er nog. Of net niet.
Ja. Het kwam wat laat op gang, maar het is natuurlijk ook warm. Dus
precies.
All good.
Paarden vind ik leuk. Dat is al best wel lang bekend dat die eenzaamheid kunnen hebben. Mm. Die worden vaak gepaard met een geit of een schaap. Daarom zie je best wel veel filmpjes online dat er ineens in de stal ook een geitje of een schaapje is. En die houden elkaar ook echt gezelschap.
Ja.
Dus dat is dan ook weer gezond voor dat dier. Maar de andere dingen die ik net noemde komen ook voor hoor. Ik had het over verslaving. Nee, dat had ik niet genoemd. Maar in het rijtje van Gilles de La Tourette en depressie en zo zit verslaving in feite ook.
Hoe komt dat tot uiting dan?
Ze hebben in Indonesië een orang-outan in gevangenschap betrapt die sigaretten stal. Die had één keer een sigarettenteugje genomen en die is daar dus echt verslaafd aan geraakt.
Ik zie het voor me, een paffende orang-outan kwam.
Ja, en die ging dus ook echt op zoek naar nieuwe sigaretten, omdat die dacht, ik heb weer zin.
Herkenbaar.
Ja, en die zijn natuurlijk ook zitten dicht bij ons qua evolutionaire geschiedenis.
Ja.
Maar ik hoop dat je een beetje door hebt dat dit allemaal voorbeelden zijn in gevangenschap.
Mm-hmm.
En dat is denk ik wel een
ik zeg
hele...
Ja, maar ik had het niet door. Maar ja.
Ja, het waren of huisdieren of dieren in een dierentuin. En daarvan weten we wel echt heel duidelijk dat het dat het een gedraging is die te maken heeft met hun situatie.
Mm-hmm.
Dus vond ik het eigenlijk veel leuker om na te denken over, zijn er ook dit soort voorbeelden in het wild?
Ja.
Wat denk
zijn
je dat
die,
er
zijn? Zijn die er?
Nou
aan je enthousiasme te merken, zijn die voorbeelden er wel?
Nou, het is heel duidelijk waar je moet zoeken. En ik denk dat ik de vraag even aan jou wil stellen. Bij wat voor dieren zou jij denken, komt dit ook voor?
Nou, soort dieren zou ik niet zo snel durven zeggen. Ja, misschien apen?
Klopt. Nou, dat was het antwoord.
Oh, het is makkelijk. Deze prijs is makkelijk verdiend. Nou, ik wilde nog iets aan toevoegen. Ik denk namelijk dat het eigenlijk alleen maar voorkomt bij groepsdieren in het wild.
Je haalt me de woord. Dit was precies wat ik dacht dat jij ging antwoorden.
Nou, ik ben eigenlijk ook gewoon
niet voorbereid.
Basically, nou, nee, maar ik ben basically ook gewoon bioloog.
Ja, net zoals ik. Ja. Veel gelezen.
Ja.
Klopt, want... heel veel dieren die problemen ervaren of die een angststoornis hebben in gevangenschap, zijn in het wild in hun eentje.
Oh.
Dus zorgen voor zichzelf, zorgen zelf voor voedsel, zorgen zelf voor, voor hun jongen.
Mm.
En die ervaren dus geen stress. Die zijn daarop voorbereid. Die weten, ik ben in mijn eentje en ik zorg zelf gewoon voor mijn eten. En heb ik dat niet, ga ik wat meer zoeken.
Mm-hmm.
En heb ik jongen die sterven, dan ben ik even, dan baal ik daar wellicht van. Maar dan is het onderdeel van het leven. Dus het is eigenlijk gebleken dat dieren die alleen leven in het wild, daar is de stelregel van, die ervaren geen stress of drang, zolang hun omgeving maar natuurlijk is.
Maar is dan het probleem van de dieren die sip zijn in gevangenschap, dat ze eenzaam zijn? Is dat altijd het geval?
Dat is een overeenkomst. Dus als je groepsdieren alleen zet, dan is het een geval van eenzaamheid. Maar daarnaast is ook de intelligentie van het dier speelt een rol.
Mm.
Zoals die chimpansees en net als mensen. Die hebben echt ook een behandeling voor een dier dat een beetje depressief is. Die proberen ze een beetje te helpen en daar zorgen ze een beetje voor. En dieren ook in het wild, die kunnen daar last van hebben, chimpansees.
Ja, want eigenlijk mijn tweede vraag, en daar kunnen we nu misschien meteen naartoe. Sorry voor de luisteraars, maar soms kom ik niet goed uit mijn woorden. Maar ik heb echt maar 3 uur geslapen vanwege de hitte en een mug. En het is zo warm, dus het is allemaal even heel zwaar vandaag.
En die mug.
Maar mijn tweede vraag was namelijk, is er ook iets te vergelijken bij dieren qua therapie? Dus gaan zij in therapie?
Ja, nou goeie. Er is inderdaad zoiets als een behandeling door je soortgenoten.
Mm-hmm.
Maar dan is dat dus ook weer bij de wat slimmere dieren, de groepsdieren die hoog intelligent zijn.
Mm-hmm.
Chimpansees zal ik dan weer als voorbeeld noemen.
Ja.
Die merken het als een dier niet zo goed in zijn vel zit.
Ja.
En dat kan zijn dat het dier ziek is. Laten mm-hmm. we het even over een fysieke stress hebben.
Ja.
Het kan bijvoorbeeld komen dat het dier behandeld wordt door andere groepsdieren als ziek. Dus ze zetten hem in een hoekje en ze geven hem af en toe een beetje water en klaar. Als het dier bijvoorbeeld een virus heeft.
Mm-hmm.
Maar er zijn andere dieren die dan wat minder vriendelijk zijn. Die gewoon de rug toekeren en denken, dit dier is ziek, er is wat mee. En ik keer hem nu even de rug toe.
Ja.
Behandelingen anders dan voedsel geven en water geven bij groepsdieren zie je dan weer niet.
Dus niet dat ze geknuffeld worden of getroost of zo?
Broers en zussen doen dat wel vaker met elkaar. Dus als een broer of zus even ziek is, dan worden die wel getroost door hun broers of zussen in de chimpansee-kolonie, maar door onbekende familieleden dan weer niet. Mm. Maar ik wil nog even terug naar die dieren in het wild. Dus wat ik dus heel grappig vond om te merken, dieren in gevangenschap hebben stress, dieren in het wild eigenlijk niet. En dat kon zo gek gaan als dagelijks stress vanwege voedsel, een jong verloren, op zoek naar een partner en die niet kunnen vinden. Dat geeft dieren in het wild eigenlijk geen stress. Dat is gewoon hun natuurlijke. Daar moeten ze als natuur mee dealen.
Ja.
Pas als je dat gaat inperken, zie je dus die stressgedragingen bij dieren. De niet-natuurlijke varianten van inperking. Maar daarnaast zijn er ook een paar wilde dieren die wel degelijk iets van stress ervaren. Als het bijvoorbeeld, als er een weersomstandigheid zich aankondigt, dat het de aankomende periode heel veel slechter gaat met het weer, dat er bijvoorbeeld heel weinig water gaat zijn of misschien heel veel stormen, dan zijn er dus slimme dieren die kunnen denken, ik ben er wel een beetje klaar mee.
Checken die dan het weerbericht?
Nou, die voelen dat wellicht aan, maar nog veel belangrijker, die plegen dus zelfmoord.
Oh, echt waar?
Ja. Het is aangetroffen bij olifanten en het is aangetroffen bij dolfijnen en ratten. Die
hebben weer de ratten.
De ratten. Zei ik het weer? Ratten.
Nee, ik.
Olifanten staan dus op hun slurf. Die zorgen ervoor dat ze hun adem te lang inhouden. Die zijn in het wild aangetroffen met dat ze lethargisch worden, trager worden en niet willen wandelen. En dat zijn vaak de wat oudere dieren die al op hun klompen aanvoelen. Daar gaan we weer zo'n winter in of zo'n natte periode waarin we dagen aan het wandelen zijn.
Ja.
En ik ben al wat oud. Ik houd wellicht de groep op. Die laten het bijltje er wel eens bij neervallen.
Wat bijzonder.
Of dat dan een depressie is, dat weet je natuurlijk niet. Want dan gaan we weer die kant op van die emoties.
Ja.
Maar het is wel bijzonder, toch?
Ja. Dat had ik echt. Nee. Nou ja, toch weer die dolfijnen. Die plegen volgens mij ook zelfmoord door heel hard met hun kop tegen het bassin te.
Ja, maar dit ging om wilde dieren. Dus olifanten waren wild. Maar dolfijnen in het wild doen dat ook. Er zijn dus soms massale beachings. Dus dat die dolfijnen met z'n allen het strand op zwemmen. En niemand weet precies waarom. Behalve dan dat er ergens in de buurt bijvoorbeeld een olieleiding was gesprongen. Of dat er een oorlog in de buurt was met heel veel bommen. Dan hebben ze toch het vermoeden. Dit is mijn eigen interpretatie overigens. Hè. Dit is nog geen keiharde wetenschap. Maar het is wel precies een dag daarna dat er duizenden dolfijnen of tientallen dolfijnen op een strand zwemmen met allemaal stenen in hun maag en daar liggen dood te gaan.
Ja.
Is een soort van zelfmoord. Waarom doen ze dat?
Nou,
behalve dan dat hun omgeving aan het veranderen is.
Wat ik nog interessanter vind, hoe weten dieren dat ze dood kunnen gaan, bewust?
Ja. Goeie vraag. Ik denk dat dit dus
ze
ook
kennen het concept
zijn.
De dood niet. Alleen als er een mededier verliezen bijvoorbeeld of zien hoe andere dieren doodgaan, maar ze zelf echt het besef hebben van wat de dood inhoudt.
Nou, het is niet gek dat we het nu over dolfijnen en olifanten hebben, hè? Want we weten dat die best wel al heel slim zijn.
Ja, dat zijn hele emotionele dieren.
Ja.
En varkens overigens ook.
Ja, maar ratten vind ik dan toch een leuke uitzondering. Of uitzondering, die vind ik zelf ook heel hoog intelligent. Maar die staan misschien in onze herinnering niet zo hoog. Mm. Maar ratten met een parasiet, die bleken vaker op een kat af te lopen. Omdat ze dachten, ik ben zo gek van de... Misschien is het wel pijn. Mm. Of misschien worden ze er wel heel geïrriteerd van. The Guardian in 2008, die heeft het gepubliceerd. Die vond echt ratten met die parasiet. Die renden gewoon bijna de bekkies van een kat in.
Dus dan zijn ze zich toch bewust van het concept de dood. Anders zouden ze dat niet doen. Want dan zouden ze niet... Ja,
ja we kunnen het niet aan ze vragen. Dus het is denk
jammer.
Ik weer zo'n wetenschappelijk onderzoek waarbij je een observatie doet en alleen kan zeggen, ja, ratten met die parasiet, die zijn vaker geneigd om in de mond van een kat te eindigen.
Maar hier kunnen jij en ik natuurlijk nog uren over doorfilosoferen. Totdat we zelf tot een filosofische conclusie komen.
En dat is waarschijnlijk dat we ze allemaal antidepressieven gaan geven of iets dergelijks?
Nee, dat, ik bedoel hoe het kan dat ze bewust zijn van de dood. Ja. Ik heb wel weer zin om daar weer allerlei dingen aan te koppelen, maar dat doen we wel in onze vrije tijd.
Nou, ik probeerde heel terloops een haakje te openen, maar die werd ook niet opgepakt.
Oh, sorry. Ja, sorry.
Die antidepressiva, daar heb ik nog een leuk voorbeeld voor. Antidepressiva bij mensen komen wel eens in het toiletwater terecht.
Ja.
En die worden niet zo goed uit het riool gefilterd.
Nee.
En in Denemarken hebben ze gevonden dat visjes in een plas, waar best wel veel antidepressiva in uitgekomen zijn, veel blijer waren, veel vrolijker door het leven leken te gaan. Mm-hmm. Met andere woorden, veel bewegelijker, veel meer bewegingen maakten. Maar ook veel minder oplettend naar roofdieren.
Oh ja?
Dus die werden binnen no time door allerlei snoeken in de buurt opgegeten. Omdat ze gewoon
waarschijnlijk zat er ook een beetje kook in het water.
Wie weet,
gooi er nog eens
wat gezelligs bij.
Ja.
Dus die visjes op antidepressiva, die deden het ook niet zo goed. Dus dat is de oplossing dan ook weer niet.
Mm.
Maar om even je eerste vraag af te ronden. Ja, er zijn dus wel degelijk dieren met een emotionele stoornis of een...
Ja, dat vind ik misschien een betere verwoording. Want het is niet dat ze schizofreen zijn of last hebben van Gilles de La Tourette. Ze
nee.
Heel boos blaffen de hele tijd.
daar moet ik wel even aan toevoegen dat dieren die ongezond geboren worden, want dat gebeurt wel in het wild, vaak ook worden doodgebeten of genegeerd totdat ze zelf sterven.
Oh,
dus
ja. Omdat ze dan de groep anders kunnen vertragen.
Stel je hebt een leeuw met 5 poten, dan is het zeer waarschijnlijk dat die moeder dat jong niet gaat opvoeden. Dus daar zit natuurlijk ook al een soort schifting in.
Onaardig.
Wij mensen doen dat wel.
Ja, nou ja, ja, in de meeste gevallen. Ja, de natuur zit knap in elkaar, maar is ook niet perfect, weten we. En zien we. Maar wat gebeurt er als zich een probleem voordoet? En hoe gaat dat vervolgens in zijn werk? Dus hoe weet de natuur, hier is een probleem en daar moet een oplossing voor komen?
Ja.
Want bijvoorbeeld planten, eencellige bomen, die hebben geen brein.
Nee. Ja, van een hond kan je nog voorstellen dat hij een probleem ervaart en dan een oplossing zoekt.
Ja.
Maar hoe zit het dan met die andere dieren? Ja. En ook die oplossingen daarvan, die zijn zo breed. Er is een luisteraar geweest die zei tegen mij, Aniek heet ze. Leuk trouwens dat je een vraag stelde. Kan je wat meer uitleggen over symbioses? Want dat is misschien wel een oplossing daarvan.
Ja.
Daar komen we op.
Oké.
Ja, goed. Wat is de natuur? We moeten die verschillen dan misschien even duidelijker maken. Het heeft namelijk te maken met de intelligentie. Dus een individu, en dat kan een plant, een eencellige, een mier of een hond zijn. De intelligentie die zegt iets over de ervaring van een belemmering.
Ja.
Je kunt een belemmering ervaren of niet. Dat heeft te maken met je intelligentie.
Mag ik heel even tussendoor wat vragen?
Ja?
Je had het net ook over dat intelligentere dieren sneller ongemak ervaren.
Ja.
Betekent dat dan ook voor mensen die intelligenter zijn, dat zij geestesziekte heftiger ervaren?
Nou ja, de uitspraak is natuurlijk dat hoge intelligentie en gekheid dicht bij elkaar liggen.
Ja, vandaar dat ik altijd aan het lijden ben en ook altijd aan het klagen ben. Ik ben gewoon heel
dat
intelligent.
Dat is het, ja. Ik zal je vanaf nu aanspreken met mevrouw Einstein.
Ja,
die trouwens ook last had van een psychische stoornis.
Oh ja.
Dus er zit wat in. Intelligentie is meer het, is in twee meerdere redenen uit te leggen. Maar ik bedoelde het hiervan, als een dier intelligent is, dan snapt hij, hey, ik heb een probleem en dit kan ik oplossen.
Mm-hmm.
Maar daarnaast ligt het ook heel vaak in toeval. En de wat minder voor de hand liggende dieren of planten, die hebben vaak een oplossing gevonden op basis van toeval. Dus die belemmering hebben ze niet zozeer ervaren en niet bewust ervaren, maar per toeval is er een oplossing gekomen. Mm-hmm. En dat woordje toeval is ook heel belangrijk in de evolutietheorie.
Ja.
Want die plant, die heeft niet vanzelf bedacht dat hij in de bodem met een schimmel kon gaan samenwerken en suiker kon ruilen voor water. Maar een van zijn voorouderen was per ongeluk met die schimmel in aanraking gekomen. En die dacht, hey, als ik nou suiker geef, krijg ik water terug. En dat voordeel, dat levert dan voor het individu een voordeel op. En dan leeft het individu langer of heeft het meer tijd om de genen door te geven, waar dus waarschijnlijk dat oplossende probleem meegenomen wordt.
Geven planten dan bijvoorbeeld ook genen door?
Jazeker. Planten dus hebben ook gewoon DNA.
Oh ja. En dat zit dan in het zaadje. En dat zaadje denkt dan, oh, ik moet met die schimmel chillen of connecten.
Nou, de genetische basis van de moederplant of de vaderplant is meegegeven in dat zaadje. Dus een grote kans dat die jongen of die nazaten daarvan ook weer een symbiose aangaan met zo'n schimmel.
Ja, dan hebben we het eigenlijk toch weer over software.
Ja.
Dus de software is zo geprogrammeerd dat nageslacht weet. In de code staat dan dat het nageslacht weet hoe het een probleem moet oplossen.
Nou, eigenlijk zou ik dat niet helemaal zo uitleggen, maar dat toeval is echt het allerbelangrijkste. Mm. Die plant die weet het misschien wel helemaal niet. Maar dat toeval blijkt continu een voordeel te geven aan elke plant die oplossing met een schimmel aangaat. En dus zijn er veel meer planten op een gegeven moment die oplossing met een schimmel aangaan. En kunnen daardoor winnen van die andere planten.
Ja, maar als het meegaat met degene dat er een oplossing is bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is het toch niet per toeval dat dat zaadje later weer hetzelfde moet ervaren om daar voordeel uit te halen. Dus dan moet dat zaadje weten, en weten is natuurlijk een heel gek begrip als we het hebben over iets wat geen bewustzijn heeft en brein. Maar dan moet dat zaadje toch dus geprogrammeerd zijn op een manier dat het, tussen aanhalingstekens, weet dat het met mycelium in aanraking moet komen om daar voordeel uit te halen.
Mycelium is dus die schimmel. Ja, daar kan ik wel in meegaan. Maar dan komt het er dus niet op neer dat het weet. Maar dan heeft bijvoorbeeld de moederplant heeft een eigenschap, namelijk hele lange wortels, waardoor je er eerder in aanraking kunt komen met een schimmel.
Ja.
En die informatie wordt dan doorgegeven op het jong, waardoor het nieuwe jong dat waarschijnlijk ook gaat doen.
Is toch bizar?
Tof, hè? En dat is dus het stukje toeval. Maar als ik dan ga kijken naar intelligentie, vind ik daar nog veel meer leukere voorbeelden in zitten. Mm-hmm. Want kraaien bijvoorbeeld.
Ja.
Een kraai die een bak water voor zich ziet met een pinda erin, maar die zit, daar kan hij niet bij met zijn snaveltje.
Ja.
Die ziet een paar stenen om het bakje heen liggen en die gooit stenen in het bakje, zodat het waterniveau stijgt en hij toch de pinda uit het water kan. Die kraai is dus aan zich in staat om niet alleen het probleem te zien, maar ook de oplossing alweer te vinden. Dus dan heb je binnen de intelligentie die ik net noemde de mogelijkheid om te zien, ik heb een probleem. Maar daarnaast is ook het oplossend vermogen een mate van intelligentie die je nodig hebt om dat probleem op te lossen.
Maar daarom wordt er dus ook heel vaak met labdieren zoals ratten en aapjes, hoe zeg je dat, getest?
Ja.
En dan moeten zij bijvoorbeeld ook problemen oplossen. Bijvoorbeeld apen moeten een puzzel oplossen, ratten moeten door een doolhof.
Ja. En zo zijn er dus veel meer voorbeelden, ook van dieren niet in een lab. Ze hebben die notenkrakervogel, dus die vogel die allemaal van die nootjes verstopt in de voorjaar en dan in de winter ze gaat opzoeken. Die kan niet alleen onthouden waar die zitten, maar die kan ook de snelste shoppinglist. Dus die weet ook de kortste route tussen al die nootjes te maken.
Er zijn ook dieren die weten hoe je de deurklink open moet maken en die
bijvoorbeeld
op een gegeven moment weten hoe ze moeten ontsnappen. Maar dan hebben we het weer over dieren. En eigenlijk ben ik nieuwsgieriger naar hoe dat dan dus in de natuur allemaal zo goed in elkaar zit. Dat als die imperfectie toch weer uitgebalanceerd wordt.
Ja.
Waardoor er weer een oplossing komt.
Nou, ik heb een voorbeeld voor je waarvan dit probleem, daar ga jij van zeggen, wow, hoe kan dit dan?
Er is heel benieuwd.
Ja, dat is een vlinder. Het gaat over het gentiaanblauwtje. Ja. Een vlinder. Die moet bij een bepaalde plant in de buurt zitten, omdat hij zijn rupsen daarop neerzet. En die rupsen eten alleen het blaadje van die plant. Mm-hmm. Zij is echt afhankelijk van die plant.
Picky eaters.
Ja, die rups die gaat vervolgens in een popje. Die laat zich dan op de grond vallen. En dan ontpopt hij niet tot vlinder. Totdat er een mier komt die die pop mee terugtrekt zijn holletje in. Omdat die rups zich voordoet als een mierenlarve.
Mm-hmm.
En pas daar krijgt hij voeding om groter te groeien en uiteindelijk een vlinder te worden.
Krijgt hij die voeding van die mieren?
Van die mieren. Dus een vlinder is afhankelijk van een plant. Die plant, daar komt een rups op. En die rups is afhankelijk van mieren om uiteindelijk uit te groeien tot een vlinder. Mm. Nou, hoe ontstaat dit? En dat is dus wat we noemen een symbiose, een samenwerking. Dit ontstaat ook niet overnacht. Dit is een samenwerking waarbij de een iets geeft en de ander iets krijgt.
Mm-hmm.
En zulke afspraken worden niet keihard in het DNA vastgelegd. Het is niet alsof dan een vader of een moeder vlinder zegt, nou jonge kleine rups, dan moet je hier blijven totdat die mieren jou mee naar binnen trekken en je gaan voeden. Dit is echt weer toeval, trial and error.
Ja?
En zolang jij dus de enige, zolang dat een voordeel blijft opleveren voor het individu, is dat toeval voor dat individu voordeliger. En waarschijnlijk hebben dus meerdere van dit soort vlinders datzelfde toeval ontdekt. En is uiteindelijk de vlinderpopulatie opgegroeid rondom deze samenwerking, deze symbiose.
Ik vind het, je zei inderdaad dat ik helemaal van mijn stoel zou vallen. Maar ik vind het zo moeilijk te begrijpen dat dat allemaal op toeval berust. En we hebben het vaker met elkaar over dit soort onderwerpen. En wij geloven allebei juist ook heel erg in toeval.
Ja.
Maar daarom is het juist zo bijzonder wat de natuur allemaal kan.
Ja.
En dat dit dan dus toch iedere keer gebeurt.
Nou, en omdat deze misschien iets te lastig was met drie voorbeelden. Je hebt nog veel meer van dit soort voorbeelden. Die clownfish die in een anemoon zwemt. Die anemoon is hartstikke giftig voor vissen. Die clownfish heeft daar wat op gevonden. In ruil daarvoor krijgt die anemoonvis, die wordt schoongehouden door die clownfish.
Ja.
Dus allebei hebben ze een voordeel. En dan heb je dus geen reden om de samenwerking aan te passen.
Oh, maar die anemoonvis, wat zei je nou dat andere?
Anemoonvis en de anemoon.
Oh ja, de anemoon. Die steekt dan niet de anemoonvis, omdat de anemoon ervaart dat de anemoonvis het schoonhoudt.
De anemoonvis heeft een soort slijmlaagje waardoor hij tegen het steken kan. Maar je zou kunnen verwachten dat die anemoon op den duur dan een ander mechanisme vindt om ook die anemoonvis weer weg te jagen. Ja. Maar
het is niet nodig, want die krijgt er wat voor terug.
Hij krijgt er wat voor terug, ja. En ook dat gaat dan niet bewust, maar ook dat gaat dan weer op basis van toeval. Toevallig heeft die anemoonvis die geen nieuwe netelcellen ontwikkeld om ook die anemoonvis weg te jagen, meer nakomelingen, omdat die schoner blijft en dus gezonder blijft.
Ja, wij hadden het in een WhatsApp-gesprek hierover toen we de vraag naar jou stuurden aan het doornemen waren over dat ik vroeg of dat dan eigenlijk te vergelijken is met een soort vorm van valuta. Dus voor wat hoort wat, of een soort berenvel ruilen voor een beitel.
Ja, daar komt het wel een beetje over op neer. Behalve dan dat ruilen, dat heeft ook een bepaald bewustzijn. Van ik onthoud dat ik jou nu iets geef, want ik krijg dan nog iets van jou terug. En dat brein hebben deze individuen niet. Maar toch levert ze dus een voordeel op.
Maar betekent dat dan dus dat er in de natuur en op deze aardbol en in de wereld waarin wij leven voor elke belemmering een oplossing bestaat? Dus het geven alles komt uiteindelijk goed?
Ja, ik geloof daar heel erg in. En ik geloof ook dat bijvoorbeeld de belemmering waar we nu op staan, namelijk dat we best wel slecht omgaan met onze natuur, dat de natuur daar ook een oplossing voor gaat vinden.
Ja. De natuur wint altijd, denk ik dan.
Nature will find a way.
Nature will find a way, inderdaad.
En datzelfde vind ik dus voor allerlei belemmeringen die wij nu treffen, maar ook die dieren treffen. Samenwerkend komt er een voordeel uit. En ik geloof echt dat in iedere belemmering een oplossing staat. Of die nou toevallig wordt ontdekt of niet.
Ja, daarom moet een mens meer met de natuur samenwerken.
Ja, en maar veel meer kijken en lezen van de natuur.
Ja, maar aan de andere kant, alles komt altijd goed, maar dat is ook weer een ultra positieve gedachte. Want ik denk dat alles uiteindelijk uitbalanceert. Dus alles komt goed en dan zal er ongetwijfeld weer iets gebeuren. Want niks is perfect. Dan zal er iets gebeuren wat dan minder goed is.
Ja.
En dan komt alles weer goed. En daartussenin zit een bepaalde balans. En dat is altijd maar heel, heel kort.
Dat ben ik met je eens. Ja. Het is een soort golfbeweging.
Ja, het is een golfbeweging, maar het corrigeert zichzelf altijd.
Ja.
Ja.
En dat basis daarvan is denk ik die belemmeringen. Je wordt geconfronteerd en of je nou wel intelligent bent of niet. Er komt een oplossing uit toeval of een oplossing omdat je brein zegt, je moet het zo oplossen.
Ja, ik vind het echt bizar weer als we het nu zo over hebben dat de natuur zo in elkaar zit.
Tof, hè?
Ja, je zou dan toch echt denken van, nou, dit is geprogrammeerd, dit is gemaakt. Ik ben niet zo iemand die denkt dat we in de Matrix leven hier, maar...
Dat Gentiaan blauwtje, die samenwerking, ja, hoe verzin je
dat? Hoe verzin je dat?
Ja, onthoud hem. Het bestaat echt.
Leuk, ik vond het een hele leuke aflevering.
Tof, graag gedaan. Ik ook.
Nou, ik zie je volgende keer weer.
Tot dan.
Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Biologica. En wil je nou ook graag een vraag insturen, dan kan dat. Zoek ons dan even op Instagram. We zijn daar te vinden onder @Biologica de podcast of @Roy_Veldhuizen. Gewoon zoals je het hoort.
Goedkope spelling.
Met een Z, de niet-elitaire spelling. Of @Ginirano. En wie weet nemen we je vraag mee in een van de afleveringen van Biologica.
En vergeet niet te liken, te subscriben, sterretjes te geven.
Ja.
En zoveel mogelijk te verspreiden dat je het leuk vindt.
Ja, deel het alsjeblieft ook op social media en tag ons. Dat vinden we mega leuk om te zien. En dan hebben we ook een beetje het idee wie er allemaal luistert. En ja, ratings en reviews zijn ontzettend belangrijk ook voor ons. Om in het almighty eigen algoritme te belanden en te blijven. Dus als je graag naar ons wilt blijven luisteren, help ons dan. En dan zien we je. We zien je niet, maar dan horen we je. Nee, dan horen we je eigenlijk ook niet. Nou, ik ga afronden. Dag.
Nou, dat was seizoen 1 van Biologica. Ginny en ik gaan even een zomerstop houden. Geniet van jullie zomer en tot ziens.